Beste luisteraars, welkom in het programma Heilige Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek De Wonderen van Pater Pio, geschreven door Renzo Allegri. Wij lezen verder in hoofdstuk 14, zijn gevechten met de Satan. Ik heb hem vannacht afgeranseld. De demon kwelde Pater Pio altijd. Hij deed dat vooral in de nachten die vooraf gingen aan de komst van de een of andere zondaar die zich zou bekeren, of aan de komst van iemand die bezeten was. De pater was een zeer machtig exorcist. Zijn aanwezigheid alleen al was voldoende om de bezetene te bevrijden. In 1964, toen Padre Pio 77 jaar oud en ziek was, bleef de Satan fysiek geweld tegen hem gebruiken. Pater Alberto D'Apolito vertelde mij dat in september van dat jaar een bezeten meisje van 18 jaar bij hem gebracht werd. Ze kwam uit Bergamo en was al lange tijd bezeten door de demon die haar dwong de meest verschrikkelijke dingen te doen. Haar familieleden waren wanhopig. Zij hadden haar naar verschillende exorcisten gebracht, maar niemand kon haar bevrijden. Zij besloten toen hun toevlucht tot Padre Pio te nemen. De avond voorafgaand aan de komst van het meisje in San Giovanni Rotondo brak in de cel van de pater de hel los. De fraters hoorden een vreselijk lawaai. Op een gegeven moment waren zij gedwongen tussen beiden te komen, omdat de pater het uitschreeuwde van de pijn. Zij troffen de pater liggend op de grond aan. Zijn gezicht was opgezwollen en op zijn voorhoofd was een grote wonde, waaruit veel bloed stroomde. Hevig geschrokken riepen zij een arts die de wond ontsmette en het gezicht verbond. 'S morgens voelde Padre Pio zich zo slecht dat hij niet de kracht had om op te staan en de mis op te dragen. Intussen was het plein voor de kerk zoals altijd vanaf de eerste uren van elke nieuwe dag stampvol gelovigen. Zij wachten tot de deuren van de kerk geopend werden, om binnen te gaan en de mis van Padre Pio bij te wonen. Onder het volk bevond zich ook het bezeten meisje, dat juist op dat uur gekomen was en dat plotseling begon te schreeuwen. 'Deze nacht heb ik die oude man afgeranseld. Jullie zullen zien dat hij niet naar beneden komt om de mis op te dragen.' Niemand trok zich iets van dat geschreeuw aan. Maar toen de gardiaan aan de mensen bekend maakte dat de pater ziek was, drong het tot iedereen door. Het bezeten meisje bleef maar schreeuwen. 'Horen jullie het? De ouwe komt niet naar beneden om de mis te doen. Ik heb hem vannacht afgeranseld.' Diezelfde dag nog ging pater Alberto D'Apolito Padre Pio opzoeken. Padre Pio bevestigde hem dat de demon de wonde aan zijn voorhoofd toegebracht had. Satan had hem tot bloedens toegeslagen, omdat hij niet wilde dat het bezeten meisje bevrijd zou worden. Padre Pio bleef 3 dagen ziek in bed. Toen werd het verband van zijn gezicht gedaan en kon hij de mis weer opdragen. In de kerk was ook het bezeten meisje, dat toen zij hem zag, vreselijk begon te gillen en flauw viel. Zij werd naar de pater gebracht die haar zegende. Toen zij weer tot bewustzijn kwam, was zij stil en rustig. Zij was bevrijd van de kwade geest en had er sindsdien geen last meer van. Hoofdstuk 15. Wie was Padre Pio? Wij zijn nu gekomen aan het einde van ons verhaal. We hebben de charismatische gaven en de wonderdadige krachten van Padre Pio de revue laten passeren. Het waren opzienbarende manifestaties van een spirituele werkelijkheid die de massa aantrokken en begeesterden, maar die de pater met de stigmata plaatsen in een dimensie die heel ver van ons dagelijks leven verwijderd is. En nu komt dan spontaan de vraag: maar is dit nu de echte Padre Pio? Alles wat wij verteld hebben maakt deel uit van het leven van Padre Pio. Maar zoals wij aan het begin van dit boek gezegd hebben, zijn de mystieke charisma's reële gaven die God gratis verleent. Het zijn dus dingen die van buiten komen en waarvoor het individu niets behoeft te doen. De kerk neemt als zij zich in een zalig verklaringsproces geroepen acht iemand te beoordelen of hij een heilige is, de mystieke charismatische gaven nooit in haar overwegingen mee. Zij onderzoekt slechts het gedrag van de persoon. Dat wat telt, is de levenswandel van de persoon. Opgewonden standje. De grootheid en heiligheid van Padre Pio bestonden niet uit wonderen, genezingen, bilocaties, gedachten lezen of uit andere wonderlijke talenten die hij van God ontving, maar werden gevormd door zijn sober dagelijks leven, gelijk aan dat van alle andere menselijke wezens, doorkneed met lijden dat hij elk moment vereerde, met de koninklijke waardigheid van een kind van God. Het is het lijden geweest dat hem groot maakte en waardoor hij een heilige is geworden. Een ontzettend groot lichamelijk en moreel lijden. Vanaf het moment dat Christus, de Zoon van God, aan het kruis gestorven is, is het lijden de weg geworden die de christen leidt naar de poort van de niet vergankelijke heerlijkheid. Padre Pio is deze weg gegaan als een superkampioen. Padre Pio was in het dagelijks leven een heel gewone persoon. Hij had net als iedereen goede en slechte karaktertrekken en eigenschappen. Als men hem ontmoette, kreeg men de indruk tegenover een keiharde monnik met een middeleeuwse trekjes te staan, die nors en kort aangebonden was. Een grote, verre geest, niet van deze wereld. Maar wanneer men hem beter leerde kennen, veranderde men van mening. Dan kwam een buitengewone goede man tegen, overstromend van naastenliefde en menselijkheid. Een man die meteen sympathiek overkwam en voor wie men terstond genegenheid opvatte. Van karakter was hij een sanguinisch type. Hij kon om niets opgewonden raken. Hij was gauw driftig, maar direct berouwvol. Een type dat plotseling van humeur kon veranderen. De pater werd steeds gekweld door veel lichamelijke ziekten, door een verschrikkelijk lijden, door de hevigste krampen die in staat waren ieder ander de controle over zichzelf te doen verliezen. Deze toestand van lijden duurde ononderbroken jaren en jaren voort, gunde hem geen moment rust en beïnvloedde ongetwijfeld zijn karakter. Een mens die ononderbroken in de greep van pijn is, kan krankzinnig worden. Padre Pio daarentegen kon altijd zijn opgewektheid bewaren. Ook al was zijn opvliegendheid weliswaar direct onder controle en beteugeld, spreekwoordelijk. Nu is het genoeg, schreeuwde hij. Toen ik hem in september 1967 voor de eerste keer ontmoette, was de pater al 80 jaar, dus al zeer oud. Ik was gestuurd door de krant om enkele artikelen over hem te schrijven. Ik kende hem slechts van de verhalen die over hem de ronde deden. Maar ik liep niet over van enthousiasme toen ik deze opdracht kreeg. 'S Morgens na de mis trof ik hem in de sacristie. Ik was daar tezamen met een kleine groep bevoorrechte mensen die hem de hand wilden kussen. Ik profiteerde van deze gelegenheid om enkele foto's te maken. Ik richtte mijn fototoestel steeds op de pater, die zich nu eens met die en dan weer met de ander onderhield. Ik gebruikte geen flitslicht. Het enige rumoer was de klik van de ontspanner. Men kon het nauwelijks waarnemen. Maar Padre Pio moet het wel gemerkt hebben, want na 4 of 5 kliks draaide hij zich giftig naar mij om. Zijn ogen schoten vuur en hij schreeuwde: "Nu is het genoeg!" Ik stond daar bleek van schrik, maar omdat ik geen volgeling van hem was, deed zijn felle uitval mij verder niets. Ik bleef hem recht in de ogen aankijken en hem toelachend zei ik: "Pater, ik moet mijn werk doen." Hij begreep het. Hij keek mij met zachte ogen begrijpend aan. Hij bleef mij nog enkele seconden aandachtig aankijken, maar nu anders, bijna vaderlijk. Dan ging hij verder met het begroeten van de aanwezigen en ik ging weer fotograferen, maar hij zei niets meer. Ik had mij vooraf tot Pater Gardiaan gewend met de vraag op welke wijze ik Padre Pio het best voor een onderhoud onder vier ogen zou kunnen benaderen. Hij adviseerde mij naar de eerste verdieping van het klooster te gaan, waar de cellen van de paters waren en post te vatten bij cel 1. Jarenlang had Padre Pio in cel 5 gewoond, maar nu hij oud was, bewoonde hij de iets wat grotere cel 1. Als de pater komt, spreek je hem maar aan, zei de gardiaan. Ik ging naar boven en wachtte. De sfeer daarboven riep emoties op. Door de boogvensters aan het einde van de lange gang kwamen op deze frisse ochtend de eerste wazige zonnestralen naar binnen en gingen op in deze stille en stemmige kloostergang. Eindelijk op het einde van de gang zag ik de figuur van een pater. Het was Padre Pio. Hij was alleen. Hij bewoog zich langzaam voort en steunde met zijn rechterhand tegen de muur. Hij maakte 6, 7 pasjes. Dan bleef hij staan om adem te halen. Dit voortbewegen was geen normaal lopen, maar de gang van een oude man wiens benen moe en stijf van de artrose zijn. Het was een soort voortbewegen met kleine sprongetjes, zoals een manke loopt die geen macht in zijn benen heeft. Hij was slechts een oude, arme man. Het was een vreemd gebeuren. Ik keek nieuwsgierig toe en ik vroeg me af waarom hij deze sprongetjes maakte. Dan dacht ik plotseling aan de wonden aan zijn voeten. Al bijna 50 jaar droeg hij de stigmata. Zijn voeten waren helemaal doorboord. Het waren echte wonden. Authentieke gaten door artsen gecontroleerd. Het lopen onder het volle gewicht van het lichaam op deze open en levende wonden moest inderdaad een ongehoorde kwelling zijn. Ik realiseerde mij de vreselijke pijn van de pater pas op het moment toen ik die oude, arme man op die absurde en onhandige manier zag huppelen. Ik dacht eraan dat hij misschien al 50 jaar op deze manier huppelde en al 50 jaar die scherpe pijnen voelde, die ik op dat moment in hem kon waarnemen. Het fototoestel viel uit mijn handen en bleef als een nutteloos ding om mijn nek hangen. Ik had geen belangstelling meer in fotograferen. Ik was verbouwereerd, kapot van wat ik zag. De pater bewoog zich intussen weer voort en met een uiterste krachtinspanning maakte hij enige stappen. Nu kon ik hem beter observeren. Hij had mijn aanwezigheid nog niet opgemerkt. Hij had alleen aandacht voor wat hij aan het doen was. Hij scheen zo uitgeput te zijn dat hij niet lette op wat er in zijn omgeving gebeurde. Hij was buiten adem, zijn lichaam krom gebogen. Mij schoot te binnen hoe indrukwekkend zijn gestalte moest zijn geweest, minstens 1,80 meter. De hoest teisterde zijn borst. Toen hij besloot weer een stukje verder te gaan, zag ik zijn gezicht, samengetrokken in een vreselijke grimas en de kin op de borst. Zijn kaak had een harde trek, de tanden waren op elkaar geklemd. Zijn hand steunde tegen de muur en hij huppelde weer verder, maar slechts voor een paar meter, omdat het hem onmogelijk was een grotere afstand af te leggen. Nu was hij op de plaats van bestemming, vlak bij mij. Ik keek naar zijn voeten, groot, zwaar en opgezwollen als die van een hartpatiënt. Ze waren bedekt met kousen van ruwe wol en gestoken in zware sandalen van lelijk leer. Zijn voeten zaten niet gemakkelijk in die sandalen. Het leek alsof zij verstijfd waren. De pater scheen zijn voeten in de sandalen te laten hangen en alleen met de tenen de grond te raken, omdat de normaal steunen van de voetzool op de grond hem niet te verdragen krampen bezorgde. Na weer een beetje op adem te zijn gekomen, richtte hij zijn bovenlijf op. Hij keek mij aan. Nu zag ik zijn gezicht vlak voor mij, een vertrokken en gespannen gezicht met diep getekende plooien om de mond. Zijn gezicht straalde niet als dat van een wonderdoener of van een charismatisch asceet, zoals ik mij had voorgesteld. Het was het gezicht van een oude man, uitgeput door de pijn, op het einde van zijn krachten, die mij verward aankeek, alsof hij om hulp en medelijden vroeg. Ik voelde mij diep schuldig. Ik schaamde mij daarbij aanwezig te zijn en dat alles te zien. Ik ging naar hem toe, kuste zijn hand en bood hem aan hem naar zijn cel te begeleiden, die enkele meters verder was, maar die voor hem in zijn conditie bijna onbereikbaar was. Terwijl ik langzaam naast hem liep, wisselde ik enige woorden met hem. Maar ik geloof dat dit het langste gesprek is geweest dat ik ooit met iemand voerde en dat nog steeds voortduurt. Mijn zeer geliefde dochter. Deze ontmoeting leerde mij pas wie de echte Padre Pio was, de heilige die eeuwenlang in de herinnering zal blijven als het toppunt van lijden. Ik had nadien nog vele ontmoetingen met Padre Pio, en ik voerde bovendien lange gesprekken met mensen die hem goed kenden. Deze ontmoetingen leerden mij andere aspecten van zijn persoonlijkheid kennen. Padre Pio was een stuurse man, nors van aard, maar tegelijkertijd intens goed, niet in staat om iemand enigermate te mishagen. Hij vatte meteen genegenheid op voor ieder die hem eerlijk en sympathiek tegemoet trad. Hij hield veel van zijn vrienden en hij was bedroefd als het moment van afscheid nemen aangebroken was. Zijn religieuze staat en zijn mystieke ervaringen hadden zijn grote aangeboren genegenheid niet verloren doen gaan, zelfs niet een beetje aangetast. Padre Pio hield van brieven schrijven. Hij schreef er duizenden die na zijn dood zijn verzameld en die tezamen omvangrijke bundels vormen. Hij schreef deze brieven hoofdzakelijk aan vrouwen waarvan er enkele nog heel jong waren. Het waren mensen die hem raad vroegen en die hij zijn geestelijke dochters noemde. Het is heel interessant te zien hoe in deze brieven sprake is van heldere, zuivere en zeer grote genegenheid. Groots als een authentieke vriendschap. De brieven hebben vaak de aanhef: mijn zeer geliefde dochter. Er staan aanbevelingen, aanwijzingen en adviezen in, op een zachte en respectvolle toon tot uitdrukking gebracht. Vaak herhaalt hij: schrijf mij telkens als je wilt. Je zult in mij altijd een vader vinden, die klaarstaat om jou te helpen als je in nood verkeert. In een brief aan Maria Pyle, een van zijn geestelijke dochters die uit Amerika kwam, leest men: geheel de jouwe in de lieve Heer. De pater was ook zijn confraters en vrienden die hem vaak bezochten zeer toegenegen. Hij had meteen in de gaten als iemand een verjaardag of een jubileum van een vriend vergat. Wanneer hij een vriend ontmoette, omarmde hij hem, kuste hem met overgave en alvorens van hem afscheid te nemen, bleef hij kushandjes werpen als teken van genegenheid. Wanneer men alleen al dacht aan het moment van afscheid, werd hij somber gestemd en zei enkele malen: blijf nog even, of blijf een paar dagen bij mij. Was het moment van vertrek aangebroken, dan zei hij op een zachte en moederlijke toon: wat nu? Vertrek je nu al? Ga je nu al weg? Padre Pio ging graag met mensen om. Hij had dat ook nodig. In 1916 schreef hij reeds aan zijn biechtvader: wat zal ik u zeggen? Het hart kan me niet commanderen. Van de personen die in zijn omgeving verkeerden, had hij altijd een positief beeld. Als de feiten hem leerden dat iemand in zijn buurt hem wilde bedriegen, dan leed hij daar erg onder. Maar hij sprak nooit een oordeel uit. Als hij het toch moest doen, dan waren zijn woorden voorzichtig gekozen en vol begrip. Kleine verrassingen ontroerden hem. Ook toen hij al oud was, kon hij als een kind zo blij zijn. Hij was gelukkig als iemand hem een snuifje tabak aanbood, of als hij een biertje dronk. Zijn lievelingsdrank, vooral op warme zomerdagen. Was hij bij zieken of lijdende kinderen, dan stonden zijn ogen vol tranen. Iedereen kon op die momenten zien dat zijn hart overliep van tederheid, en hij zou alles willen doen om de pijn te lenigen. Uit deze gemoedstoestand kwamen veel wonderen en genezingen voort. Hij smeekte God met aandrang en bood hem in ruil voor een genezing zijn lijden en zijn nachten van kwelling aan. Berispingen en geestigheden. Men heeft wel eens gezegd en geschreven dat Padre Pio niet tolerant was, jegens, ja, zelfs kwaad was op degene die bij hem kwam biechten. Maar dit is onzin. Het is waar dat hij soms zondaars wegstuurde. Maar hij deed dat met de opzettelijke bedoeling om een reactie, een innerlijke onrust bij de zondaar teweeg te brengen. Deze laatste werd zich bewust van zijn zondig leven, ging zichzelf vragen stellen en als hij bij de pater terugkwam, was hij bereid en in staat om zijn levenswijze te veranderen. Zijn vriend, de komiek Carlo Campanini, nam vaak acteurs mee om hem bij de pater te laten biechten. Maar de pater joeg hen dikwijls weg. Campanini maakte zich hierover kwaad en zei eens tegen Padre Pio: pater, men heeft mij verteld dat Pater Leopoldo Mandic, een heilige kapucijn die in Padua woont, 18 uur per dag biecht hoort en nooit iemand wegstuurt. Padre Pio keek hem recht in de ogen en antwoordde: dat weet ik, maar de meest hardnekkige zondaars stuurt hij wel naar mij door. Campanini reageerde: maar u neemt wel een grote verantwoordelijkheid op uw schouders als u iemand wegstuurt, zonder hem de absolutie te geven. Want stel eens dat die persoon bij het verlaten van de kerk sterft. Padre Pio strekte zijn armen zijwaarts en naar boven kijkend zei hij: Als ik mij vergist heb, denk jij dan dat hij daarboven zich ook vergist? Hij zal er wel voor zorgen dat alles in orde komt. Maar desondanks legde hij steeds heel veel begrip voor de zondaars aan de dag. Een man vertelde hem eens: Pater, ik geloof niet in God. Waarop de pater hem glimlachend antwoordde: Maar mijn zoon, God gelooft in jou. Een zeker iemand wierp zich voor hem neer en terwijl hij met de handen zijn gezicht bedekte, herhaalde hij: Pater, ik heb heel veel zonden begaan. Padre Pio streelde hem over de haren en zei: Mijn zoon, jij bent veel te duur voor hem geweest dat hij jou in de steek zou laten. Hij was ook een grappenmaker. Hij hield ervan met zijn vrienden grappen te maken en anekdotes te vertellen. Tijdens de uren die hij in de kloostertuin doorbracht, onderhield hij zich met medebroeders en enkele vrienden, en dan deed hij niets liever dan grappen vertellen. Campanini, een komiek die in de jaren 60 heel Italië aan het lachen bracht, was een beroepsconferentier. Welnu, deze komiek vertelde mij diverse malen dat hij zich als moppentapper een beginneling voelde als men hem vergeleek met Padre Pio. Hij zei herhaaldelijk: Hij zou een buitengewone komiek zijn geweest. Toen hij dit ook eens tegen Padre Pio zei, antwoordde hij: In deze wereld wordt iedereen de beste grappenmaker, op de plaats waar de Heer hem neerzet. Ik heb over het lichamelijk lijden van Padre Pio gesproken, over de wonden die zijn lichaam pijnigden en over zijn voortdurende ziekten die zijn lichaam teisterden. Inderdaad, het waren hevige pijnen, maar vergeleken met zijn geestelijk lijden waren zij minder erg. Vanaf de eerste jaren van zijn kloosterleven werd hij een bedrieger genoemd. De ziekten die hem dwongen voortdurend van klooster te verhuizen en lange perioden thuis te verblijven, werden gezien als een smoes om de kloosterdiscipline te ontvluchten. Op een gegeven moment deed zijn provinciaal overste aan de generaal overste een schriftelijk voorstel toekomen om Padre Pio, hij was toen al priester gewijd, uit de orde te ontslaan, omdat hij onwaardig was en door zijn gedrag aanstoot gaf. Dit was een zeer zware aantijging, die de pater ongetwijfeld heel veel pijn heeft gedaan. Thank you. de grootste vernedering. Na het verschijnen van de stigmata stapelden de beledigingen en vernederingen zich op. Het heilig officie, de hoogste kerkelijke rechtbank, greep 5 keer in door te verklaren dat die wonden vals waren en dat de pater deze zelf veroorzaakte en zodoende het volk misleidde. De Osservatore Romano, het officiële persorgaan van de Heilige Stoel, maakte dit vonnis bekend, waarna de kranten in de hele wereld dit bericht overnamen. En ook toen moeten deze vernederingen en pijnen voor hem vreselijk zijn geweest. Maar Padre Pio verdroeg dit lijden. Hij zweeg. Het was zijn kruis, een vreselijk zwaar kruis. Wat ging er in zijn hart om? Wat voelde hij als hij zijn vrienden, zijn medebroeders, verwanten, zijn moeder ontmoette? Hij wist immers dat zij op de hoogte waren van het oordeel van de kerk. Er zijn ook periodes van rust in het leven van Padre Pio geweest. In deze periodes werden de straffen en beperkingen die hem door het heilig officie waren opgelegd, opgeheven. Maar van een officiële intrekking van de veroordeling is nooit sprake geweest. Inderdaad nooit. De pater is als een door de kerk verguisde monnik gestorven. In 1960, toen de pater reeds 73 jaar was, derhalve reeds een oude man die zijn einde tegemoet ging, werd zijn hart in stukken gescheurd door een laatste hevige golf van leed en vernederingen. Hij werd namelijk beschuldigd van de zwaarste fouten. De beschuldigingen bereikten paus Johannes de XIII, die verplicht was een gezant te sturen om te informeren, Padre Pio te ondervragen en een officieel onderzoek in te stellen. Wat waren de beschuldigingen? Padre Pio werd beschuldigd een oude en walgelijke viezerik te zijn, die 2 keer per week seksuele relaties met vrouwen onderhield. Niets meer en niets minder. De gestigmatiseerde oude priester moest zich dagenlang onderwerpen aan een lange reeks vragen over dit onderwerp. Hij moest antwoorden, zich verdedigen terwijl hij wist dat niet alleen zijn superieuren, maar ook de paus zelf op de hoogte was van deze vermoedens en dat de verdenkingen zo ernstig waren dat de paus dit onderzoek had gewild. Het onderzoek eindigde met disciplinaire maatregelen. Oftewel veroordelingen, waardoor de vreselijke beschuldigingen als het ware bevestigd werden. De oude Padre Pio huilde van verdriet, maar hij droeg alles in geloof, zoals Job had gedaan. De integere, waarachtige en geduldige man uit het Oude Testament, en zoals de grote heiligen hadden gedaan. De belangrijkste waarheid. Wie mij lief heeft, moet zijn kruis opnemen en mij volgen, staat in het Evangelie. Padre Pio is altijd de weg naar de Calvarieberg opgegaan. Het lijden is een ergernis en een schande. Maar na de dood van Christus aan het kruis is het lijden voor een christen het verlossingsmysterie geworden. Het grootste en meest belangrijke mysterie. Kardinaal Giuseppe Siri, aartsbisschop van Genua, heeft mij dit geleerd. Hij was een van de weinige kerkelijke autoriteiten die altijd een hoge achting voor Padre Pio heeft gehad. Na de dood van Padre Pio ging ik de kardinaal opzoeken, om hem te vragen welke boodschap de gestigmatiseerde pater aan de mensen van de 20e eeuw had nagelaten. De kardinaal vestigde in een lang onderhoud de aandacht op het lichaam van Christus en op het lijden van Christus. Zijn gesprek stelde zeer duidelijk het mysterie van het lijden in het middelpunt van de belangstelling en bood de sleutel aan om de ware grootheid van Padre Pio te begrijpen. Kardinaal Siri zei onder meer het volgende: door de stigmata die hij het hele leven gedragen heeft en door het doorstane lijden, heeft Padre Pio de aandacht van de mensen gericht op het lichaam van Christus, als middel tot verlossing. Christus is aan het kruis voor de mensen gestorven. En op deze waarheid, een van de principes van de christelijke godsdienst, is de hele verlossingstheologie gebaseerd. Het is zo'n belangrijke waarheid dat toen de mensen in de loop van de historie deze waarheid vergaten of trachten te vervalsen, God altijd tussen beiden gekomen is, door middel van bijzondere voorvallen of mirakels. De geschiedenis van de kerk is rijk aan deze goddelijke interventies, die de aandacht richten op het lichaam van Christus. Zoals in 1200, de eeuw van de grote theologische discussies en van de eerste universiteiten, toen de filosofen vragen stelden over de universele waarden. De christelijke leer stond op het punt bezoedeld te worden door stromingen als het sofisme en intellectualisme, en de waarheid over het lichaam van Christus werd wezenlijk aangetast. Dan staat plotseling Sint Franciscus op, die zich als ideaal stelt het evangelie letterlijk te beleven, en die na het ontvangen van de stigmata de aandacht vestigt op het lichaam van Christus. In dezelfde tijd wordt in België de zalige zuster Juliana Cotillon, de bevorderaarster van een feest dat aan het mens zijn van Christus gewijd was. Het is Jezus zelf die haar in diverse verschijningen hiertoe aanspoort. Zuster Juliana gaat aan het werk en zij slaagt. In 1247 wordt het feest Corpus Domini, oftewel het feest van het Allerheiligste Sacrament, voor het eerst in het bisdom Luik gevierd. In dit feest wordt de mensheid van Christus op speciale wijze herdacht. Haar biechtvader was Jacques Pantaleon, die in 1261 tot paus gekozen werd en die de naam aannam van Urbanus de Vierde. Toen Juliana hem vroeg de viering van het feest van het Allerheiligste Sacrament voor de gehele kerk voor te schrijven, besloot Urbanus dit niet te doen, omdat hij nog niet volledig overtuigd was. En kijk, God gaf de wereld weer een groot teken, het wonder van Bolsena. Toen een Duits priester in augustus 1263 de mis opdroeg in een kerkje aan het meer van Bolsena, begon hij te twijfelen of het lichaam van Christus werkelijk in die geconsacreerde hostie aanwezig was. Toen de consecratie aangebroken was, stroomde bloed uit de omhoog geheven heilige hostie, dat zich opzoog in de altaardwaal. Het volk stroomde toe om het wonder te zien. De plaats werd onmiddellijk afgezet, omdat niemand de doek zou aanraken. En men ging paus Urbanus de Vierde roepen, die op dat moment in Orvieto verbleef, 30 kilometer van Bolsena verwijderd. De paus kwam kijken, stelde een onderzoek in, ondervroeg de getuigen en raakte overtuigd van de echtheid van het verschijnsel. Hij legde een verband met de visioenen van zijn biechtelingen, zuster Juliana, en zag in dat God een nieuw teken gegeven had. Het jaar daarna schreef hij in zijn pauselijke bul Transiturus, het feest van het Allerheiligste Sacrament, aan de hele kerk voor. Een groot teken van onze tijd. Kardinaal Siri gaat verder. In de tweede helft van de 17e eeuw had zich het Jansenisme in Frankrijk en ook in de rest van de wereld verspreid. De leer van het Jansenisme tastte de universele waarde van de verlossing van Christus aan. Toen kwam Jezus tussen beiden door diverse malen te verschijnen aan de Franse mystica Margaretha Maria Alacoque, aan wie hij vroeg de devotie voor zijn hart te verspreiden. Het is weer een nieuwe grote verwijzing naar het lichaam van Christus, en nog wel naar het meest tedere lichaamsdeel, het hart, de zetel van de gevoelens van liefde en genegenheid. Na veel strijd en wisselvalligheden stelde de kerk het feest van het Allerheiligste Hart van Jezus vast, In onze tijd is de verleiding om de werkelijkheid van het lichaam van Christus te vergeten zeer groot. Veel moderne theologen, vooral die behept zijn met de Hegeliaanse mentaliteit, hebben foute en dodelijke theorieën verkondigd. God heeft weer ingegrepen en blijft door middel van tekenen ingrijpen. Een van die meest duidelijke tekenen is zonder meer Padre Pio geweest, die langer dan 50 jaar de stigmata van Christus in zijn lichaam gedragen heeft, om aan te geven dat het lijden niet iets onvruchtbaars en absurds is, maar het middel tot verlossing. In deze eeuw van wetenschappelijke vooruitgang en van de verovering van de ruimte geeft Padre Pio met zijn wonderdadige vermogens en zijn mystieke charisma's hoop aan hen die nog de vage, maar niet te onderdrukken gevoelens van heimwee naar de Hof van Eden, het verloren paradijs, in zichzelf bespeuren. Met en door zijn lijden wijst hij iedereen de weg naar het mysterie van het huis van God de Vader. Het is een weg met heel veel obstakels. De steilste weg die men zich kan voorstellen. Maar wel de weg waarop men nooit verdwaalt. Beste luisteraars, dat was het einde van het boek De Wonderen van Pater Pio. Geschreven door Renzo Allegri en vertaald door Henk Rooijakkers. Heel hartelijk bedankt voor het luisteren. En morgen zijn wij terug met een nieuw boek.